Empower Women, de podcast. En vandaag zit ik met Annemarie de Jong van Better Future.
Hallo.
Leuk, Annemarie, dat je bij ons bent. Ik zei al in een vorig gesprekje tegen jou, ik kijk dan wat er allemaal staat over Better Future op jullie site. Het is heel veel, hè? Heel veel informatie. Mm-hmm. Daar ben je wel met me eens. Ik denk dat het heel simpel is. Want kun je mij vertellen, wat doen jullie? Wat doet Better Future?
Heel in het kort eigenlijk echt zorgen dat business as a force for good, dat de norm wordt. Dus dat elke organisatie, elk bedrijf ervoor zorgt dat je bijdraagt aan een verbetering van de wereld. Naast gezonde groei eigenlijk in de breedste zin van het woord. Dus geld verdienen, impact maken, zorgen voor een inclusieve werkcultuur. Eigenlijk met elkaar ervoor zorgen dat die 2030 doelen een eitje zijn om te halen. Dat is het idee. En bij mij komt het heel sterk voort uit een ongelofelijke drive om kansenongelijkheid te verminderen. Ik heb eigenlijk nooit begrepen toen ik klein was waarom niet iedereen naar dezelfde school kon. Waarom niet iedereen toegang had tot muziek, balletlessen, nou, noem maar op. Alles wat voor mij allemaal kon. En waarom niet iedereen kon studeren. Dus ik heb dat eigenlijk nooit goed begrepen. Ik ben er ook heel erg in opgevoed. Dat ik me ook bewust was van dat die verschillende zijn en dat je er eigenlijk altijd alles aan moet doen om te zorgen dat minder wordt met alles wat je kan. En daar klopt Better Future heel erg. Toen ik Better Future tegenkwam, klopte dat bedrijf er heel erg bij. En ben ik het ook nu zo verder aan het shapen op mijn manier om die missie eigenlijk gestalte te geven. En dan terug naar je vraag van wat doen we dan? Dus de wereld beter maken door het zakelijk op een zakelijke manier aan te pakken en heel menselijk te maken. Eigenlijk alles wat er gaat over bedrijven helpen met de SDGs, welke passen bij ons en daar een keuze in maken. Hoe zorgen we ervoor dat we die echt ingebed krijgen in onze strategie, in ons leiderschap. Het gaat over bedrijven die graag een B Corp certificatie willen halen, hè? Dus een Benefit Corporation. Dat is een grote internationale community van bedrijven die Business as a Force for Good zijn. Wij helpen daarbij, dus niet zozeer per se het certificeringsproces, maar wel de omslag in denken die dat vraagt. Vragen die gaan over diversiteit en inclusiviteit, wat nu vaak wordt opgepakt als, daar moeten we iets mee, want dat doen we niet goed.
Ja.
En dat is geen side topic, maar echt een strategische vraag. En daar helpen bedrijven mee. Kortom, eigenlijk allemaal systeemveranderingen die gaan over, hoe zorgen we dat het wat menselijker gaat, wat beter gaat en dat er wat minder mensen buiten de boot vallen.
En misschien is het dat ik zeg.
Dat is nog steeds heel veel, hè?
Ja, dat is het. Hebben jullie zeggen, of er staat op de site, we humanize organizations to turn business into a force for good.
Ja.
En dat klinkt heel simpel, maar.
Het begint bij mensen, dat is het eigenlijk.
En dat is al, want je noemt die bedrijven die naar jullie toe komen, maar voor de een kan dat een hele andere invulling hebben dan voor de ander. Het is een maatwerk, denk ik, dus dat maakt dat.
Zeker.
En er zijn drie pilaren, mm-hmm. heb ik begrepen. Even kijken of ik het goed voorbereid heb. Meaningful growth, diversity and inclusion, mm-hmm. inclusive leadership, sorry. Yeah. En diversity and inclusion en inclusive leadership of learning, klopt dat? Want ik vond die twee. Inclusive leadership, inclusive learning.
Ja, allebei eigenlijk.
Allebei, hè?
Ja.
Ja. Maar die drie zijn het al. En als je dan als een bedrijf naar jullie toekomt op het gebied van een van deze drie pilaren, dat kan 100.000 verschillende invullingen hebben, denk ik.
Ja. Ja, en tegelijkertijd denk ik waar we echt op gevonden worden, is ook heel erg dat stuk, echt het snijvlak van leiderschap en strategie. Dus dat is eigenlijk altijd onze invalshoek. En waarbij, wat ons denk ik heel uniek maakt, is dat we niet alleen die leiderschapskant doen of alleen die strategiekant, maar ook echt bedrijven helemaal meenemen door dat hele proces. En door de hele U-bocht, zeg maar, van ontdekken hoe het zit. Echt contact maken met elkaar, met het vraagstuk. En echt helemaal kijken van, en wat is er dan nodig? Hoe verbinden we dat leiderschap van ons? En hoe zorgen we dat het echt een strategische in strategie terechtkomt? En dat we dat echt gestalte kunnen geven. Dus hoe maken we het ook weer praktisch? Dus we beginnen heel erg op het menselijke. Mm-hmm. Zorg dat mensen geïnspireerd raken door de wereld om hen heen die ze niet kennen. Ook geconfronteerd worden met wie ze zelf zijn en hoe ze zelf dingen doen. En helpen hen dat altijd vertalen in wat betekent het nou voor mij, voor ons en voor onze organisatie.
Uiteindelijk is het altijd een confrontatie met jezelf, hè? Als je bezig gaat zijn ja. met de mensen in de organisatie, met de processen.
Ja.
Dat betekent ook met de mensen veelal.
Ja.
En dan kom je bij jezelf ook.
Ja. Ja, dat kom je zeker. En tegelijkertijd zit er... Dus dat klopt. En ik denk dat heel veel... Ik ben mijn hele leven eigenlijk in leiderschap en verandering bezig geweest. En als ik kijk naar de reis die ik daar zelf in heb afgelegd... is ook wel heel erg... dat leiderschapsontwikkeling en inclusief leren... heel erg ging over... Voor mij vroeger denk ik veel meer ging over... wat kan je nog niet, wat moet je anders doen? En ik denk dat ik... En dat heeft misschien ook met leeftijd en ervaring te maken... en ook kijken van wat werkt er wel in veranderingen... is om juist heel erg te... Dus ja, de confrontatie met jezelf... maar ook de inspiratie, ook misschien bij jezelf en bij elkaar... en van hoe het wel kan. Dus ik denk dat ik veel meer, en we als bedrijf zeker... ook heel erg meer uitgaan van bouwen op wat er wel werkt... in plaats van kijken wat er niet werkt. Dus confrontatie kan voor mij ook iets heel positiefs zijn.
Absoluut, absoluut. En of mensen bij de organisatie passen dan.
Ja. Maar mensen bellen ons eigenlijk altijd als het gaat over... We weten dat we iets anders moeten doen. We snappen dat de tijdgeest nu echt van ons vraagt. En het klimaat... dat die klimaattransitie... Mm-hmm. Daar moeten we echt iets in doen. Het sociale maken van de wereld, daar hebben we allemaal een taak in. Dat weet eigenlijk echt iedereen wel, denk ik. Of heeft daar een vage notie van. Mm-hmm. Alleen weten gewoon niet zo goed hoe ze dat praktisch moeten maken. En hoe ze dat echt tot in hun strategie, in hun leiderschap en in hun... dagelijks werk tot uiting moeten laten komen. En die vraag kan allerlei vormen hebben, maar uiteindelijk gaat het altijd daarover.
En het hoeft niet per se bedrijven te zijn die daarmee bezig zijn, hè? Maar die een impact willen maken op dat gebied.
Ja, die al misschien een vage notie hebben of en ook nu door wetgeving geholpen. Eigenlijk moet iedereen nu ook verslag gaan doen, hè? In zijn jaarverslag van, goh, wat doen we eigenlijk al aan die klimaatdoelen? He, we hebben met elkaar afgesproken dat we in 2030 17 doelen voor elkaar hebben gekregen met behoorlijke ambities. Elk bedrijf moet daar nu ook over rapporteren.
Ja.
En dat helpt denk ik ook al erg. Ik bedoel, het is een samenspel. Mensen die het al weten. Kijk, het leukste is wel, vind ik zelf, om te werken met leiders. Het begint voor mij ook altijd met een menselijke connectie. Ik ben niet zozeer verliefd op bedrijven omdat het een bepaald merk is, maar meer om wie daar werken.
Mm-hmm.
En als er iemand maar voelt ergens van, ja, ik wil dit ook. En er moet iets van intrinsieke drive zitten. Dat werkt het allerfijnst. Het kan ook zijn dat het inderdaad gedreven door het moet. Hè. We moeten erover rapporteren en we willen dat wel anders gaan doen. Maar dat het nog wat meer rationeel is dan dat het echt wordt gevoeld. Dat kan ook. En dan komt het soms wel. Nou, als het er echt niet zit en als het echt een moetje is en het... iemand heeft er echt helemaal niks mee... En iemand op beslisniveau, ja, dat is voor ons niet leuk en ook niet interessant.
Ga niet werken, denk ik.
Ga niet werken, nee.
Nee, je moet wel die intrinsieke motivatie hebben.
Ja.
En ik denk dat het haakje waarom jij hier vandaag zit, is diversity and inclusion.
Ja.
Inclusion, kom niet uit vandaag. Vanwege ons Empower Women event, mm-hmm. Be the Woman You're Destined to Be.
Ja.
Is dat goed gezegd? Is dat waar wij ons haakje hebben vandaag?
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Toch, ja.
Want ik zat te denken, ik heb jou gezien bij dat mooie event van ABN AMRO, een van onze ambassadeurs ook.
Ja.
Waar dat rapport werd overhandigd van, het ging over inclusive banking, de producten, financiële producten ook beschikbaar zijn voor vrouwen. En het werd overhandigd aan koningin Maxima, daar heb ik jou gezien.
Ja.
Waarom is dat zo'n belangrijk topic voor jou?
Ja, allereerst, ik ben een vrouw en ik ben een vrouwelijke ondernemer.
Ja.
En de aanleiding van dit onderzoek is ook eigenlijk een volgende stap op een missie waar ik al langer op ben. Ook samen met Chantal Korteweg, die dit heeft aangezwengeld binnen ABN AMRO. En eigenlijk om de kansenongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de breedste zin ook aan te pakken. En bij ons beiden zit ook heel erg de verbazing. Ik doe veel werk. Dus wat het werk wat wij bij Better Future doen heel erg uniek maakt. Dus ik denk dat we altijd werelden aan elkaar verbinden die elkaar niet zo snel zouden vinden. Veel van mijn werk is dus ook op veel plekken op de wereld. Dus we verbinden letterlijk geografisch andere werelden met elkaar.
Ja.
En ik heb daardoor ook veel met organisaties en microfinance institutes all over the world gewerkt. En fascinerend is natuurlijk dat op heel veel plekken in opkomende economieën vooral en eigenlijk alleen in vrouwen wordt geïnvesteerd. En dat gaat dan om microkredieten. En eigenlijk als je dan hier kijkt in West-Europa of Noord-Amerika, dan blijft dat juist heel erg achter. En is met name de investering in mannen heel erg dominant. En wordt er nauwelijks in vrouwen geïnvesteerd als het gaat over ondernemers. Ja, dat vind ik een soort van mindblowing. En ook, ja. ik begrijp het ook helemaal niet hoe dat zit. Of ik begrijp het niet. Nou ja, het is de omkering van de redenatie eigenlijk. Hè. Dus waarom er in opkomende economieën met microkredieten in vrouwen wordt geïnvesteerd, is omdat vrouwen betere terugbetalers zijn, minder risico nemen. En eigenlijk veel meer nadenken over lange termijn. Dus misschien minder grote stappen, maar gestager groeien. Mm-hmm. En dat is precies, als je hier in gesprek gaat met de banken, waarom er in vrouwen gewoon minder wordt geïnvesteerd. Want ja, die komen met minder grote plannen. Er zitten ook veel vooroordelen richting vrouwen. Vrouwelijke ondernemers en vrouwelijke klanten in het algemeen. Dat vind ik iets heel raars. En dat zou toch ook niet zo moeten zijn, denk
dus
ik.
Eigenlijk zou die twee werelden met elkaar moeten gaan praten. Waarom
eigenlijk
ze
daar, wel, ja.
Het ja. zal absoluut goed zitten in beide redenaties.
Ja, en ik denk dat we misschien ook daarin is het voor mij ook een heel belangrijk om aan die missie te werken. Want ik denk ook helemaal niet dat het altijd heel bewust zo is ingezet. Maar het is ook op een gegeven moment wat we gewend zijn. En ik denk ik had de eer om dat kwalitatieve stuk van het onderzoek te mogen doen. En heel veel met vrouwen, vrouwelijke ondernemers, vrouwelijke klanten te praten. Maar ook met veel mensen die bij de bank werken.
Ja.
En die ook een soort blinde vlek hebben gekregen voor ook hoe hun eigen bedrijfsprocessen zijn ingericht. En hoe sterk die lens in het aanbod van producten en diensten op mannen is gericht eigenlijk.
Ja.
Of ook vanuit de mannelijke bril is vormgegeven.
Dat hebben we niet eens door dat
nee, ik denk dat we dat heel vaak helemaal niet eens door hebben.
Je bent er gewend, je bent mee opgevoed.
Ja, ik denk dat het voor mijzelf ook geldt.
Ja.
Dat ik, je raakt gewoon aan gewend.
Natuurlijk.
Ja.
En dus voor jou is dat heel erg belangrijk dat die vrouwen daar...
Dat we als gelijk in worden behandeld, ja.
Ja,
ja. Ja, en dat is denk ik voor heel veel redenen belangrijk. Ik bedoel, allereerst ligt er... Het is natuurlijk bizar als de helft van de wereld vrouw is en de helft van de wereld is man, ongeveer. Dat zo scheef loopt en dat we daar zo ook zoveel in missen. Want ik denk in ondernemerschap zit ook heel veel sleutel tot verandering en ontwikkeling van de economie. Ja, ik snap gewoon niet dat we zoveel geld op straat laten liggen. Dat we zoveel talent niet gebruiken. Dat we zoveel innovatiekracht eigenlijk laten liggen. En ik ben er zelf ook wel van geschrokken toen ik met dit onderwerp begon. Mm-hmm. Hoe erg ik zelf ook gewend ben om het gewoon wel zelf te regelen. Toen ik in Better Future stapte en me daar inkocht. Ik heb er niet over gepiekerd om naar een bank te gaan. Ik heb het gewoon privé geregeld met friends and family, zeg maar, om me in te kopen. En dat op die manier geregeld. En ook toen ik het bedrijf overnam 3 jaar geleden. Dat heb ik uit eigen middelen gedaan. Ik heb er ook niet over gepeinsd om naar een bank te gaan. Dus dat is toch eigenlijk wel heel... Ik vond het heel confronterend dat dit mijn onderwerp is. En dat ik er ook zelf zo al van uitga dat ik het zelf moet regelen.
Toch van die... wat zeggen ze van die...
Oogkleppen of zo.
Ja, oogkleppen. Ja, dat was niet het woord wat ik bedacht. Maar ja. En je zei zelf al van... hoe jij opgevoed bent, dat noemde je eerder.
Ja.
Dat ging toen over voor iedereen moeten er dezelfde kansen zijn en mogelijkheden. Maar voor jou was dat wel? Je bent opgevoed met er zijn mogelijkheden voor jou, er zijn kansen voor jou?
Ja, heel erg ja. Maar dat werd me ook wel heel erg verteld. Dat ik het wel goed getroffen had eigenlijk. En dat ook komt met een soort... mijn ouders waren niet steenrijk of het geld klotste dingen niet. Maar mijn ouders hebben allebei een goede opleiding gehad. We hadden allebei gewerkt. Ja. En dat is gewoon vonden ze ook heel belangrijk dat ik die kans ook kreeg. En mij is wel met de paplepel ingegoten dat ik altijd voor mezelf moet kunnen zorgen. Dus dat ik iets moet kiezen wat ik leuk vind, maar dat ik ook moet zorgen dat ik economisch onafhankelijk ben.
En is het daarom dat je dan keek naar andere kinderen of andere mensen die dan in een andere situatie zaten? Omdat het jou zo werd verteld dat het zo belangrijk was?
Dat zeker. En ook gewoon ook dat de wereld groter is dan het Groningse waar ik in opgroeide. En weet je, ik kreeg mijn eerste pop was een zwarte pop.
Echt
en mijn
waar?
Eerste Barbie was een zwarte Barbie. We hadden Fosterparents kinderen waar ik elke week brieven voor moest schrijven, een tekening voor moest maken. Dus, en we hadden vaak, weet je, dus er werd ook gewoon heel veel aandacht besteed aan hoe dat de wereld groter is. En dat het niet overal hetzelfde is. En dat niet de mogelijkheden die wij hadden niet voor iedereen weggelegd zijn. En dat je daar ook wat je eraan kan doen aan zou moeten kunnen doen.
Ik heb even die vragen die ik... Ik heb die vragen waar ik uit kan putten. Mm-hmm. Ik was gesteld heb in deze podcast. Wat deed je toen je 7 jaar was? Maar ik las in jouw verhaal al. Toen je 8 jaar was, dus ja, niet 7 jaar, toen wist je al wat je wilde worden. Ja. Dat vond ik wel een mooi verhaal.
Ja, ja, ik wilde heel graag dokter worden.
Ja.
En mijn ouders zijn dat allebei, mijn zusje inmiddels ook. Of die ze dat later toch gaan doen, na wat omzwervingen. En ik ben 2 keer uitgeloot. En dat vond ik heel oneerlijk. En over kansengelijkheid gesproken. Maar toen had ik mijn hele middelbare school me echt helemaal voor in allerlei bochten gewrongen om dat beta-pakket er maar in te krijgen. En ik werd niet ingeloot. En ja, achteraf, ik vond het toen heel erg, omdat het ook voelde als van, goh, mijn motivatie deed er helemaal niet toe. Dat was toen ook nog zo, dat is nu ook wel anders. En ik kan me nog steeds herinneren dat er een jongen was die 3 weken voor de sluitingsdatum bedacht, oh, misschien wil ik wel geneeskunde studeren. Die werd wel ingeloot, ik niet. En tegelijkertijd denk ik, ja, het is eigenlijk ook heel, het heeft voor mij heel goed uitgepakt. Want ik ben wel de wereld beter gemaakt. Dus ik heb ooit, toen ik vlak voordat ik onder narcose moest voor een operatie, toen vroeg degene die mij wegreed, die zei van, goh, dus jouw hele familie is arts en jij niet. En hoe is dat voor jou? Ja, maar ik maak de hele wereld beter, heb ik geroepen. Dus kennelijk, dronken mensen en mensen bijna onder narcose spreken de waarheid. Dus kennelijk heb ik toch mijn manier gevonden. Nou, en wat er wel zeker, als ik kijk naar het werk wat ik nu doe, wat daarvan terugkomt en waarom ik ook in Better Future ben gestapt, is dat ik en mijn ouders en mijn zusje krijgen de hele samenleving in hun spreekkamer. Mm-hmm. Dus door alle lagen, ja. Alle geledingen, leeftijden, ernstige klachten, niet ernstige klachten. En ik heb heel lang ook in leiderschapsontwikkeling en strategie gezeten, waarbij ik het gevoel had, ik zit alleen maar eigenlijk met de top 5%, zeg maar, die het eigenlijk al best goed heeft. Die help ik om het nog wat beter te krijgen. En dat vond ik toch heel erg, daar werd ik gewoon niet heel blij van uiteindelijk. Nee. En met Better Future vind ik het heel mooi dat dat echt in ons DNA zit. Dat we ook kijken dat we door wat we doen en leiderschapsontwikkeling, verandertraject, dat we daar ook altijd partijen bij halen op basis van gelijkwaardigheid. Om met en van elkaar te leren. Maar ook, en daarmee maken we ook iets toegankelijk wat dat niet is. Heel veel sociale ondernemingen of NGO's of bedrijven met een niet-corporate structuur. Hebben vaak heel weinig middelen om dit soort dingen te doen.
Ja.
En ik vind het fantastisch om dat wel die wereld open te maken. En ook te zorgen dat, als je het hebt over confrontatie, dat mensen die wel vaak in dat spoor hebben gezeten van alles kan en alles is er, om dat andere perspectief te bieden. En voor mijn gevoel heb ik nu wel de hele samenleving in mijn spreekkamer zitten. En dat vind ik ook veel interessanter.
Je maakt het toegankelijk voor al die partijen. Ja. En ook de contacten met elkaar, dat ze elkaars wereld, dat ze er kennis van kunnen nemen. Dat
ja, eigenlijk is Better Future ooit begonnen als met een leiderschapsprogramma tussen managers uit het bedrijfsleven uit Nederland, die meegingen naar een sociale onderneming in Gambia. Dat is ooit de allereerste reis geweest waar Better Future mee is begonnen.
Ja.
Vanuit het idee, hoe kan het toch dat op sommige plekken er alles is en de mogelijkheid tot alles en geld voor alles, maar misschien niet... Niet alles in de zin van alle kennis en alle wijsheid.
Nee.
En dat zo scheef verdeeld is op de wereld. En als we dat nou eens bij elkaar brengen, wat is er dan eigenlijk van elkaar te leren? En dat vind ik waanzinnig fascinerend. Want ik denk dat, nou hadden we het net ook over, mensen waar op de wereld ook, zijn super boeiend en interessant om van te leren.
Absoluut.
En, maar die moet je soms even bij elkaar brengen, want die vinden elkaar ook niet altijd.
Ja, we zeiden van iedereen heeft zo'n mooi verhaal.
Ja.
Iedereen schuilt een mooi verhaal.
Ja.
Maar is dat ook dan de social impact die ik las, is dat je eigenlijk die kansen, waar je ook op, het mag niet uitmaken waar je op de wereld ook zit of geboren bent, die zijn gelijk, die zouden gelijk moeten zijn.
En die zouden eigenlijk gelijk moeten zijn, ja.
Ja.
Ja. Ja. En ik denk ook, ja, precies. Dus daar zorgen dat we dat echt, dat kun je gewoon eigenlijk dus best makkelijk doen, ben ik achtergekomen.
Ja, is dat makkelijk?
Nou, het heeft mij wel verbaasd eigenlijk hoe makkelijk mensen met je meegaan. Of dat nou op het vliegtuig is naar Tanzania of op de fiets naar Rotterdam-Zuid. Of Noord, of niet eens voor naar Zuid overigens. Mm-hmm. Om een andere wereld in te stappen.
Ja.
Want dat kan heel dicht bij huis zijn.
Ja.
Ik heb me daar heel erg, ik vind het soms heel fascinerend ook hoe je in je eigen stad, in je eigen bubbel kunt blijven. Of ervoor kunt kiezen om uit je eigen bubbel te stappen. En echt, ja, niet je vaste vriendengroep en je vaste koffietentje, je vaste restaurant, waar je eigenlijk vaak toch hetzelfde soort mensen tegenkomt.
Ja.
Maar daaruit te stappen en andere werelden te verkennen. Hè, ik vind dat hier in Rotterdam ben ik onder andere voorzitter van het stichtingsbestuur van Heilige Boontjes. Dat is een koffiebranderij en een café. En een reïntegratieprogramma voor ex-gedetineerden en drop-outs. En ik vind het fantastisch om mensen uit hun programma en hun leidinggevende, zeg maar, mee te nemen in een leerprogramma of een verandertraject voor een financiële instelling of voor een retailketen die een leiderschapsprogramma hebben. En ja, als je ze samenbrengt, ja, ik vind het fantastisch om te zien wat daaruit ontstaat. Door een paar hele menselijke ontmoetingen te creëren en ze echt op basis van gelijkwaardigheid te laten samenwerken. Ja, daar ontstaan waanzinnige perspectieven die niemand van tevoren had kunnen bedenken. Ja,
wij hebben het wel eens over dat iedereen zo inderdaad in zijn eigen bubbel zit.
Ja.
We hebben het ook al over LinkedIn-connecties en dat mensen dan geneigd zijn in hun eigen kringetje allemaal connecties te maken. En wij vinden het juist fantastisch om het juist in allerlei hoeken en gaten te zoeken. Maar dat het is inderdaad, toen je het had over, toen we zeiden van, het moet niet uitmaken in welk deel van de wereld je geboren bent.
Ja.
Maar ik merk dat ik het heel erg groot zag. Maar het is ook in je eigen stad of je eigen community. Dat je daaruit kunt stappen en eens met andere mensen in gesprek gaat. En het is dichterbij.
Het is veel dichterbij. Want ik heb het ook heel erg ervaren toen ik in New York. Ik heb 3 jaar in New York gewoond.
Ja.
En ik heb vriendinnen die ik daar heb gemaakt. Die zeiden ook, jeetje, je hebt hier 3 jaar. In de 3 jaar dat je hier hebt gezeten, heb jij voor 6 jaar geleefd. Minimaal. En ook dat ik echt, voor mijn gevoel, op het hele spectrum aan wat je aan, misschien niet, maar wel van extreem rijk tot ook working poor class, zeg maar. En alles wat ertussenin zat.
Ja.
Heb ik waanzinnig mooie ontmoetingen gehad met mensen en gesprekken. Achterin de taxi van een Uber driver uit Bangladesh die net zijn hoofd boven water hield. Maar waar ik een waanzinnig mooi gesprek mee had over zijn droom, waarom hij dat deed, zijn jeugd, wat hij hier voor elkaar wil krijgen. We hebben samen heel hard gezongen bij muziek die we allebei heel leuk vonden. Tot een bijeenkomst in een Upper East Side bij een vrouw die een kunstcollectie had waar het Boymans nog jaloers op zou zijn. Maar die daar totaal geen idee bij had en ook geen notie van had wat ze op haar wc had hangen, volgens mij. En dat vond ik ook heel, maar beide vond ik super interessant. Ja. Met beide heb ik hele mooie gesprekken gehad eigenlijk. En alles wat ertussenin zat ook. En dat vond ik. En ik heb me daar ook gerealiseerd toen ik daar woonde. Ik heb meteen een fiets gekocht en deed eigenlijk alles met openbaar vervoer of met Uber. En je kunt ook, als je daar een goede corporate baan hebt, kan je in New York heel erg prima in 1 laag leven. Als je altijd wordt opgehaald en je gaat van je kantoor naar je huis, je boodschappen worden gedaan, je kinderen worden verzorgd, alles, dan kom je eigenlijk nooit uit die bubbel.
Dezelfde wereld.
Ja, en ik vond het heel fascinerend dat ik in mijn hardloopgroepje rende ik met een topwetenschapper, een bankier, maar ook mensen die van de ene baan naar de andere gingen of nog studeerden of van alles. En ook alle kleuren en afkomsten. En in mijn werk natuurlijk ook, kwam ik ook in al die, van sociale bedrijfjes, start-ups tot in de soup kitchen in Brooklyn. Top van het bedrijfsleven. Dus alles, ik vind dat gewoon eigenlijk bijna antropologisch interessant, geloof ik.
Ik las het dat je daar gewoond had.
Ja.
Maar mis je dat niet dan? Ik vind dat je het heel erg past.
Ja, dat klopt ook. Dat paste me ook heel erg.
Als je Amerikaans op praat, zou ik geloven dat je daar geboren bent. Hè?
Ja, ik vond het ook echt waanzinnig. Ik vond ook de energie, de tempo, de extraversie van de stad vond ik fantastisch. Dus dat mis ik ook heel erg. Dus ik ga goddank binnenkort ook weer terug.
Mm-hmm.
Omdat we ook weer aan het kijken, aan businessontwikkeling aan het doen zijn daar. En ik vond het, wat ik echt niet leuk vond, is dat echt heel erg veel over geld gaat. En dat ook wel heel erg veel is gestratificeerd naar geld. Dat begint dan met wat voor, het gaat er gewoon heel veel over. En het is een hele dure stad om te leven. Dus je moet ook veel verdienen om er goed te kunnen leven.
Ja.
Maar ik vond dat eigenlijk niet een. Het was mij iets. Het ging daar veel te veel over. Ik dacht, ik wil niet daar de hele tijd mee bezig moeten zijn, eigenlijk.
Dus is dat misschien ook niet heel zwart-wit waar Amerikanen mee worden opgevoed? Van dat je wat moet maken van je leven, dat je hard moet werken?
Het is wel een heel transactionele samenleving. Dat vond ik ook echt wel moeilijk. En zeker het eerste jaar heb ik er echt wel lang over. Ik snapte gewoon niet hoe. Hoe ik hier business ont... Ik in mijn beleving, ik kan een heel goed businessontwikkeling doen, maar niet door te verkopen, maar door connecties op te bouwen. Mm. En dan eigenlijk gaat het eigenlijk altijd vrij makkelijk en vanzelf. En daar heb ik echt geleerd dat je heel erg iets moet verkopen bijna. Van ik geef jou dit, jij betaalt mij dat en dan ga ik dat voor je doen.
Zonder dat het over die verbinding gaat tussen de mensen. Het gaat over.
Gaat er ook wel over, maar het moet eigenlijk wel. Ik moet je wel eigenlijk een soort van zwart op wit kunnen geven wat ik je beloof. Terwijl mijn werk is heel transformationeel. Dus we beginnen hier en we komen ongeveer daaruit.
Ja.
Nou, dat vindt een Amerikaan heel oncomfortabel om te horen.
Ja. Ja.
En ik denk voor het impact consultiewerk wat wij doen. Ja, ik dat is best complex en messy en nooit altijd helemaal duidelijk. Maar ik heb gewoon geleerd, je moet het gewoon verkopen alsof het super duidelijk is. En als er in één keer het vertrouwen en de connectie er is, dan kan ik eigenlijk alles doen. Maar dat kostte wel even tijd om dat te ontdekken. Dus dat was voor mij een reden om. Nou, dit is de zakelijke rationele reden waarom ik terug ben gegaan naar 2,5 jaar. Maar ik had ook wel. Ik miste mijn zusje en haar kinderen heel erg. Dus dat ik echt dacht van, die 3 jaar missen is oké, maar wil ik dit voor altijd?
Ja.
En ik dacht ook, het komt nooit meer goed in de liefde als ik hier blijf wonen. Want ik geloof niet dat ik. Ik bedoel, daten is hell in general, maar daten in New York is hell to the max, geloof ik. Dus ja, en toen kwam ik hier een geboren en getogen Rotterdammer tegen. En toen, dat is de liefde van mijn leven. Dus ik denk dat het een goede keuze is geweest. Maar ja, dat is niet rationeel, maar zo voelde het wel.
Ja, dus van de ene. Nee, van een hele grote stad naar een andere grote.
Nou, naar Brooklyn aan de Maas, hè?
Ja, vind ik ook, hoor.
Vind ik wel. Ja. Ja.
En ik las ook van dat het was in het Engels. Las ik. Ik weet niet of je eigen site was. Her 3-year immigration to New York City still plays a crucial role in her life today.
Ja.
Wat is dan die impact?
Nou, het ook wel veel. Ik denk wel. Ik heb heel erg geleerd veel groter te durven denken. Ja, het enorm denken in mogelijkheden en wat er wel kan. Ik had ook altijd al een haat-liefdeverhouding met Amerika voordat ik er naartoe verhuisde. En ik vind het heel. De aanmoediging en het extraverte van de cultuur vond ik heel fijn. Weet je, dat er heel erg wordt gevraagd naar wat je doet en wat leuk. En als je hier vertelt, wat doe je? Dan krijg je vaak, als het niet meteen duidelijk is, een soort fronsende wenkbrauwen en. Ja, ik weet niet. Er zit toch snel iets van waarom zou het niet lukken? Of waarom is het niet succesvol? Of is het wel groot genoeg? Ik vond dat hele aanmoedigende en ja, er zit gewoon veel meer aansporing, zeg maar. Je moet echt wel lef hebben. Ik vond Amerika, en zeker New York, is die stad die eet je levend op, zeg maar. Ja. Ze voelt het ook af en toe wel. Ik heb dat ook echt, vond het wel een crash course MBA van 3 jaar, die ik mezelf heb gegund. Mm-hmm. En af en toe dacht ik ook, jezus, hoe moet ik dit doen eigenlijk? En toch ook, dan kon er weer ineens een ontmoeting op straat zijn of ergens, waardoor ik helemaal weer dacht, het kan heel erg wel. Weet je, ik vond het ook heel.
Misschien de stad van tegenstellingen ook.
Ja, ik heb het wel eens geprobeerd te beschrijven toen ik een keer met iemand aan de praat raakte erover op straat in New York. Toen zei hij van, what is New York to you? Vroeg hij. Dat vond ik een hele mooie vraag.
Ja.
En toen zei ik, het is eigenlijk een soort bad boyfriend. Het is altijd fijn om hem te zien. But he never calls you back, but you're always welcome to join. En het is wel altijd feest, zeg maar. Het is wel altijd iets te beleven. Het is altijd spannend, het is altijd onverwachts. Ja. Je wordt elke keer weer smoorverliefd als je die stad inkomt. En het heeft ook iets lelijks, maar iets heel aantrekkelijks. Ja, ik weet niet. Het kan heel moeilijk.
Nou, ik vind ook. New York is voor mij. Ik heb ook een paar keer naartoe mogen gaan. Ik vind het een geweldige stad. Net als Parijs. Dan, als je het tijdje niet gezien hebt. Ja, ik moet er weer een keer naartoe. Dat mis je.
Ja, en die stad gaat door, hoor. Die mist jou niet. Dat vond ik bedoeld met de bad boyfriend. Hij mist jou niet, maar jij mist het wel heel erg. En dat is ook wel. Ja, het dwingt je ook elke keer om opnieuw te kiezen van wat je nou eigenlijk wil. En dat vond ik heel. Dat vond ik heel uitdagend eraan en heel mooi. En dat heb ik ook nodig. Dus dat is ook wel de reden waarom. We hebben op een gegeven moment gekozen, we gaan er niet meer kantoor houden. Maar ik wil wel business blijven doen in de US. Ook omdat
het hoofdkantoor zit in Nederland.
Ja. Ja. En uiteindelijk is mijn missie niet, en onze missie niet, om zoveel mogelijk kantoor in de lucht te houden, maar om zoveel mogelijk verschil te maken en zoveel mogelijk impact te maken. En dat kan ook met andersoortige verbindingen. En wel zorgen dat we internationaal collega's hebben en houden.
Want jouw purpose is eigenlijk het verschil maken.
Ja. Ja.
En je vindt dat iedereen dat. Of is dat ook dat je dat aan ander wilt zeggen? Dat kan jij ook?
Ja. Ja, en dat het ook heel dichtbij kan zijn. Het is niet zo groot en eng en mislepend. En want die SDG's zijn te groot, denk ik. Als je dat leest, denk je, ja, tuurlijk, maar hoe dan? Daar raak ik zelf ook van in paniek. Terwijl ik weet gewoon, je kan het kleiner maken. Je kan het weer persoonlijk maken. Je kan het heel dicht bij mensen in hun belevingswereld brengen. En daar zit mijn lol en mijn missie.
En vrouwen speelden daar een rol in. Mm-hmm. We hebben het natuurlijk al over diversity en inclusion. Maar ook the world needs more female entrepreneurs to achieve healthy growth. Weer die gezonde groei.
Ja.
Want wat bedoel je dan met gezonde groei?
Nou, ik denk wel echt eigenlijk... Hè, dus waarom wordt er zoveel in opkomende economie en vrouwen geïnvesteerd? Ja. Dat gaat over gezonde groei. Ik denk dat vrouwen heel veel van nature... Het is ook even heel generalistisch, want er zullen ook zeker verschillen zijn. Maar als we even het zwart-wit mogen maken... Kijk, vrouwen denken misschien wat bescheidener, maar die denken wel heel erg na over de next generation en mensen om hen heen. Zorgen over het algemeen toch ook meer voor hun community. En ook naar een soort gezonde balans eigenlijk. Ik denk dat dat intuïtief bij vrouwen beter erin zit.
En wat voor gezonde balans is het dan?
Nou, niet dingen groter opblazen zonder dat er echt iets van inhoud. Ik denk, kijk, er zit natuurlijk een achterkant aan. Wij durven minder snel te zeggen, ja, dat kan ik heel erg goed. Want we weten namelijk ook wat we nog niet zo goed kunnen. En dat gaan we ook altijd meteen hardop zeggen. En als ik iets in Amerika heb geleerd, is dat iets minder hardop te zeggen. Maar ik denk dat we daar wel eerlijker in zijn. Van, nou ja, kan ik een bedrijf leiden? Nou, ik denk dat ik dat best kan, want ik heb een idee. Maar ik denk dat ik lang niet overal goed in ben. Dat zo... Ja. En ik weet dus ook wat ik om me heen moet verzamelen om wel dit bedrijf goed te laten groeien. Want ik kan niet alles en ik wil ook helemaal niet alles kunnen.
Nee.
En ik vind het fantastisch om te zien dat mensen om mij heen dingen beter kunnen. En ik denk dat over het algemeen vrouwen daar gewoon heel goed in zijn om dat te kunnen doen.
Dus wel aangeven dat je het kan, maar wel heel realistisch zijn van wat durven zeggen, wat je misschien nog moet leren of welke mensen...
Nou, wat je om je heen moet verzamelen. En voor mij gaat gezonde groei van een bedrijf gaat over... de combinatie, het geheel moet kloppen. Dus winst is belangrijk, want anders kun je niet blijven bestaan.
Nee.
Maar innovatie is even belangrijk, het impact maken is even belangrijk.
Ja.
Het sociale is heel erg belangrijk. Dus dat voor mij zit gezonde groei, moet die balans er heel erg in zitten. Ja. Dus het moet vernieuwen, het moet impact maken. Het is ook een sociaal iets, hè? Want je bent werkgever, ik ben ook werkgever.
Ja.
Daar zitten allemaal mensen achter. En je hebt gewoon een taak, vind ik, als bedrijf om impact te maken en te zorgen dat je meedoet aan het zorgen dat deze planeet er beter uit gaat zien en socialer wordt.
En nog even terug naar die vrouw, hè, want je had over die U-bocht die je dan maakte.
Ja.
Het is altijd maatwerk, maar je hebt natuurlijk wel een bepaalde format, denk ik.
Ja.
Maar kom je dan vrouwen tegen die dan kampen met die bescheidenheid en...
Onzekerheid.
Ja, je zegt gelijk, oh ja.
Ja,
ja.
Ja, ik heb een paar jaar geleden voor het eerst een female leadership journey geleid.
Leuk.
Ja, dat dacht ik eerst dus helemaal niet. Ik dacht, ach jeetje, zo'n groep met alleen maar vrouwen. Oh
van die,
man.
Van die...
Nou, maak je zin zelf?
Ik wilde zeggen van die zeurende vrouwen.
Zij krijgen waar je zeggen. Ik dacht ook, oh, ik weet niet of ik er zo goed in ben. Ik ben ook altijd op feestjes, vind je me toch vaak in de keuken met bier en met de mannen. En, dus ik dacht, ja, ik weet niet of ik dat kan eigenlijk.
Mm-hmm.
Maar het kwam zo op mijn pad.
Ja.
Er waren een heleboel vrouwen die dat wilden. Ik dacht, oké, nou, dan gaan we dat doen. En ik vond het een fantastische week. Dat was een groep vrouwen uit het bedrijfsleven in Nederland. En eigenlijk allemaal vrouwen die niet zoveel vrouwenclubjes houden. Ik denk dat dat de formule is. En we gingen naar India werken met vrouwen van Buzz Women, wat een mobiele school voor vrouwen onderaan de piramide is. Dus eigenlijk die educatie naar vrouwen toebrengt.
Buzz Women.
Buzz Women.
Ja.
Is ooit voortgekomen uit Better Future, wordt nu geleid door een van de oprichters van Better Future. Ja. Ben ik ook hartstikke trots op.
Mm.
En ik vond het ook fantastisch om met die groep Indiaanse vrouwen en die groep Nederlandse vrouwen... hebben we een waanzinnige week gehad. Er stond een vraag centraal voor Buzz Women, waar zij op dat moment mee worstelden. Ja. En daarnaast werkte ook iedereen naar zijn eigen persoonlijke vraag. En ik vond het een waanzinnig mooie week. Ik was ook echt... ik kwam niet moe terug, maar ik kwam enorm gevoed terug.
Ja.
Omdat ik merkte hoeveel er oprecht geluisterd werd. Er oprechte nieuwsgierigheid was naar elkaar. En hoe weinig moeite ik daarvoor hoefde te doen, omdat... voor elkaar te krijgen.
De vrouwen stonden ervoor open.
Ja, het was veel minder... ik merkte... Nou goed, anyways, ik vond het heel... Er was echt een natuurlijk oprechte nieuwsgierigheid. En ik weet ook dat ik die hele week... alle disclaimers eruit heb gevist bij al die vrouwen. Dus als we een reflectiesessie hadden... en ik had gevraagd, wil je iets in je dagboek schrijven? Dan gaan we dat delen. Dan begon... 9 van de 10 vrouwen begonnen hun verhaal van, ik heb niet zo goed geschreven, of ik had niet zoveel tijd. Ik heb eigenlijk verslapen. Of ja, nou ja, normaal. Weet je, al die excuses, ja. Die heb ik echt, ja, er best wel met een lach, maar toch wel enigszins dwingend uitgeramd. Omdat ik me realiseerde, dat ik het zelf ook vaak deed.
Ja.
Of grappen maken ten koste van mezelf. En hoe verschrikkelijk oninteressant het eigenlijk is om daarnaar te luisteren. Dat is helemaal niet boeiend. Ik ben gewoon benieuwd naar jouw reflectie. En ik hoef helemaal niet te weten dat je denkt dat het beter had gekund. Of dat het, waarom iets niet. Maar ik wil gewoon weten wat je wel hebt opgeschreven en waarom je daar wel zo over denkt. En dat was, ik vond dat ook heel mooi hoe we elkaar daar ook in die week steeds beter in op weg hielpen, zeg maar. En hoe verrijkend het eigenlijk was om dat met zo'n groep vrouwen te doen. En ik vond het echt, het begrip sisterhood kreeg voor mij toen ook echt tastbaar betekenis. En de week daarna had ik een week met alleen maar mannen, met een mannelijk Europees leiderschapsteam. Ik was kapot echt.
Kijk.
Want daar luisterde niemand naar elkaar. Toen zei ik ook, het verschil had niet groter kunnen zijn. Dat was ook heel leuk en heel uitdagend. Maar toen merkte ik wel hoe hard ik moest werken.
Ja.
Om eigenlijk die verbinding tussen in dat team tot stand te brengen en het echt te luisteren voor elkaar te krijgen. Ja, het klinkt als hele fluffy dingen, maar het is zo wezenlijk om iets in een bedrijf of in een samenleving op gang te krijgen, dat je elkaar hoort.
Ik herken het wel. Want als ik je kunt het soms met groepen hebben dat de ene vloeiender gaat dan de andere.
Ja, natuurlijk.
Maar vrouwen, ik bedoel, dat glijdt erin. Die gaan gelijk die connectie, die verbinding.
Ja, altijd, allemaal? Vroeg zij licht argwanend.
Ja, meestal wel. Meestal gaat het makkelijk. Maar wat ik zei, je kunt groepen hebben waar bij de een gaat het makkelijker bij de ander. Maar wat was dan? Je ging blijkbaar met een soort vooroordeel erin.
Ik ging met een enorm vooroordeel erin. Ja, dat vond ik ook heel confronterend. Ik dacht, vrouw, dat wordt inderdaad gezeik of gedoe. Onderhuidse dingetjes die ik dan weer niet helemaal begrijp. Daar zag ik wel een beetje tegenop. Of overal moeilijk over doen. Het is heel interessant dat ik dat ook zei. Dat vond ik ook heel goed om voor mezelf. Maar ik was ook niet de enige in die groep. Dat dachten eigenlijk een heleboel in die groep. Dus dat was ook. Daarom zei ik ook. Volgens mij zijn het. Daarom wilde ik ook nooit bij vrouwengroepjes. Terwijl ik nu denk. Ik ben eigenlijk best op zoek naar een ondernemersnetwerk voor vrouwen.
Ja.
Hier in Rotterdam bijvoorbeeld. Waarvan ik denk. Daar kan ik gewoon eens een keer wat dingen bij toetsen. Of hoe zij dingen doen. Zou ik heel erg leuk vinden.
Eigenlijk was het dus ook een soort traject voor jouzelf.
Ja, enorm.
Je bent heel erg doorgegroeid.
Ja.
Maar ik merk dat we soms associaties hebben bij vrouwengroepjes. Empowerment hebben sommige vrouwen ook zoiets van, grappig is dat.
Ja. Maar okay. vind jij ook dat het... Want ik vind vrouwen empowerment soms ook lastig. Of dat iets is wat je alleen met vrouwen moet doen. Of dat je dat niet juist ook met mannen moet doen.
Juist. Ja. Maar ik denk dat er is al een hele weg te gaan. Er is nog genoeg te doen met vrouwen. Maar langzamerhand heb ik ook zoveel verhalen gehoord van vrouwen. En coach ik zoveel vrouwen. Of heb ik zoveel vrouwen gekozen. En denk ik, dat is super materiaal om die mannen terug te geven. Dus dat doe ik al in de projecten die ik heb.
Ja.
Dan raadplegen ze mij wel. Ze zeggen, dan heb je natuurlijk hartstikke mooi referentiemateriaal. Ja. Omdat je zelf natuurlijk die vrouw bent.
Ja.
Dus ik denk dat daarin dat we zeker beide nodig hebben. Is er iets wat jij de vrouwen die luisteren, misschien die mannen ook wel, hè? We zeiden net
graag
erbij nodig.
Ja.
Nog wilt meegeven?
Misschien gaat dat inderdaad wel hierover. Ook over dat hoe je dat inclusiever kan maken. Want we weten dat de kansenongelijkheid voor vrouwen is gewoon kleiner dan voor. De kansenongelijkheid is groter. Dus de vrouwen lopen gewoon nog steeds achter.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk niet meer kunnen in 2022. Ik bedoel, vind ik
maar
bizar.
Het is wel zo. Het is wel
zo. Dat vind ik, daar ben ik helemaal ziek van. Hoe dat.
Daar hebben we het niet over gehad, maar.
Nee, daar kunnen we een hele aparte podcast over maken. Dat vind ik gewoon heel. We gaan toch gewoon 100 jaar terug in de tijd.
Dus dat heb ik ook. Wat hebben we bereikt 2022? Je zegt, hè?
Ik denk echt verschrikkelijk, vind ik dat.
Ja.
Ja. Ja. Nou, anyways. Dus dan gaan we helemaal. Dan kom ik helemaal in een.
Sorry, ik kon
het niet. Nee, geeft niet, maar dat is heel goed. Want ik. Maar dat is natuurlijk heel erg dat. En ook de foto die ik erover zag, mensen die beslissing nemen, dat ook weer niet een. Het zijn toch mannen die dat doen. Of alleen mannen. En dat is denk ik, daar zit denk ik precies als je, wat is je boodschap? Mm-hmm. Nou, al het werk wat ik doe, en of dat nou is dat inclusive banking of het programma Vampire Your Growth, waarbij we vrouwelijke ondernemers en mannelijke en vrouwelijke bankiers bij elkaar brengen. Of zo'n vrouwenleiderschapsreis, of alle verandertrajecten die ik in bedrijven doe. Gaat het echt over dat je. Dat we echt ruimte maken voor die verschillen. En dat we echt benutten dat die verschillen er zijn. En dat. Ik merk zeker nu het overal al die schandalen naar boven komen. Over grensoverschrijdend gedrag. Over het cancelen van mensen. Over het achterstellen. Of het achtergesteld voelen. Dat bereikt een soort kookpunt. En dat barst helemaal uit elkaar. En dat vind ik. Dat is denk ik even heel erg goed. Want het is heel erg nodig. Het is verschrikkelijk dat zo wordt beleefd en gevoeld en gebeurt. En ik hoop dat het ook kantelt naar een echt ander gesprek. En ik zeg ook van, goh, ik had zelf ook mijn eigen vooroordelen over vrouwenclubjes. Dus wie ben ik dan om anderen te veroordelen die dat doen? Alleen, ik ben er ook, ik leer er ook over. En ik wil er ook heel graag over leren. Ja. En ik ben er ook eerlijk over. Ik ben ook zeker niet feilloos als het gaat over. Ik maak ook onderscheid of ik heb ook voordelen over mannen, over mensen met een andere culturele achtergrond. Ja. Hoeveel ik ook gereisd heb. Ik doe ook aannames die niet altijd kloppen of die ik niet altijd heb onderzocht. En ik denk dat de ultieme rijkdom en ook de stap voorwaarts naar kansengelijkheid echt zit in het mogen onderzoeken, het ook uit mogen glijden en dus ook onhandig mogen zijn en fouten mogen maken. En als je jezelf, als ik mezelf dat toesta, als wij onszelf dat toestaan en als we daar ook echt ruimte voor maken, breed in de samenleving, dan geloof ik echt dat daar dat we een andere toekomst met elkaar kunnen creëren. En dat begint dus echt heel klein. Dat wij hier tegen elkaar zeggen van, ik dacht dat ook over vrouwen. Ja. Of hoe zie jij dat eigenlijk?
Ja, in gesprek blijven gaan met elkaar.
Ja, en daar is helemaal niks softs en niks vrijblijvends aan. En dat vraagt echt moed. En dat om echt te durven onderzoeken van waar. Oh, maar hoe kijk ik dan eigenlijk? Ik heb ook dit soort gesprekken met mijn vriend. Die zo ook van heel veel dingen eigenlijk helemaal niet bewust was. Of die weer op een hele andere manier blinde vlekken heeft dan ik. Of op een hele andere manier. Of een heel ander perspectief heeft. Door hoe hij is grootgebracht. Door wie hij is. Door de omgeving waar hij altijd in heeft gezeten. Ja, en dat ongemak opzoeken. En daar ook echt plek voor maken in het werkende leven. Ik geloof echt dat dat nodig is.
Dat is mooi. En het begint wel zo klein als het begint al bij jou thuis. Dat je daar die gesprekken durft aan te gaan.
Ja.
Ik vind het heel mooi wat je zegt. En het vergt moed. Dank je wel.
Graag gedaan.
Annemarie.
Ja, was leuk. Dank.
Vond ik ook.